Rij je al in een elektrische auto? Als je dat nog niet hebt gedaan, probeer dan eens te rijden in een EV, een elektrisch voertuig dat helemaal niet aanvoelt als een auto met verbrandingsmotor. Geen trillingen, geen lawaai, geen koppeling. Maar ook geen actieradius. Dat is het onderwerp dat velen onder jullie tegenhoudt en het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben in deze podcast. Dag allemaal, ik ben Elias Smeekens en ik ben de host van deze podcast. Verder ben ik in het fijne gezelschap van Stefan de Smet, B2B-directeur bij Stellantis, en Jochen de Smet, energie-expert, zaakvoerder van Ecreo en voorzitter bij EV Belgium. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Hallo, goedemiddag.
Het moet gevraagd worden, zijn jullie familie van elkaar?
Wij zijn geen familie.
Nee. Ik had nog niet gezien voordien.
Nee.
Stellen jullie jullie zelf misschien kort eens even voor we starten. Stefan.
Ja, ik ben dus B2B-verantwoordelijke bij Stellantis. Bij vele mensen klinkt Stellantis misschien als totaal nieuw en niets te maken met automobiel, maar toch. Stellantis is eigenlijk de naam van de holding die staat achter meer gekend de merken Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep en ga zo maar door. Nog een aantal Amerikaanse merken erbij. In totaal een groep van 14 automobielmerken.
Schitterend. Jochen?
Ik ben expert e-mobility en ik werk al op het thema sinds 2015. Voordien was ik vooral bezig met een energiesysteem, een hernieuwbaar energiesysteem. En ik heb in 2015 de eerste opportuniteiten met batterijen leren kennen. En ik ben daar in 2018 als onafhankelijk expert op doorgegaan. En ik ben sinds dat moment ook voorzitter geworden van EV Belgium, dat vandaag de representatieve federatie is voor elektromobiliteit in België.
Een van de pioniers.
Een van de.
Voor we verder gaan, leren we elkaar nog een beetje beter kennen dankzij jullie autobiografie. Wat dat is, dat zal snel duidelijk worden. Stefan, laat ons met jou beginnen. Wat was jouw eerste wagen?
Dit was een klein Japannertje dat ik van mijn moeder heb geërfd toen ik nog student was. Klein wagentje, maar perfect om mij van plaats A naar plaats B te bewegen.
En niet alleen, veronderstel ik.
Klopt.
Als je daaraan terugdenkt, nostalgie wellicht.
Absoluut.
Met welke auto rijd je vandaag?
Vandaag rijd ik met een Peugeot 5008. Perfecte, ruime zevenzitter die zeer goed uitkomt voor de vakanties. En ook als je de kinderen naar de hockey of naar de voetbal moet brengen met hun maatjes, ja, dan komt dat zeker goed uit.
Ideaal, hè? Open doen, alles volsteken en vertrekken. Wat is je droomauto, Stefan?
Dat is eigenlijk een concept car. Dus de Inception Peugeot concept car. En dat is eigenlijk het beeld dat Peugeot ziet in de wagen van morgen. Als je naar het stuurwiel kijkt, dan is het precies een PlayStation. De wagen bulkt van artificial intelligence. En ja, de stroomlijnde design, ja, daar gaan mijn haren recht van staan.
Het beste van beide werelden, een PlayStation en een auto. Wat wil je nog meer? Het is jouw beurt nu, Jochen. Wat was jouw eerste wagen?
Ik ben gestart met een Toyota Corolla. Dus we zitten in hetzelfde...
Ook een Japanner?
Ja, ja, inderdaad. Ook heel veel plezier aan gehad tot mijn eerste wagen gekocht heb wanneer ik professioneel actief werd.
Ja. Tuurlijk. Met welke wagen rijd je vandaag?
Wel, ik rij al 4 jaar elektrisch, waarvan vandaag rijd ik met een Polestar 2.
Oké. Wat is je droomwagen?
Wel, mijn droomwagen, en ik weet niet als iedereen die gaat kennen, maar dat is vandaag een Lucid Air Sapphire. Dat is een...
Zegt me niks.
Amerikaanse nieuwmerk, die zijn nu aangekomen op het Europese continent, nog niet in België.
Waar dan wel?
Die zijn al aangekomen in Nederland en in Duitsland. En ik verwacht die ook in België de komende maanden, want ik heb al contact met hen gehad. En dat is een bijzonder mooie wagen, maar helaas niet betaalbaar voor mezelf.
Oké, en wat is niet betaalbaar? Mogen we dat weten?
Wel, die versie zat toch boven de 250.000 euro. Dus.
Dat is al stevig.
Ja.
Zoals ik al in de inleiding zei, gaan we ons in deze aflevering richten op de energie van onze EV's. Langzaam of snel opladen en het bereik van onze auto's, daar gaan we het in deze podcast over hebben. Een eenvoudige vraag misschien om mee te beginnen. Welke laadmogelijkheden bestaan er? Stefan, hoe lang duurt het opladen ook in het algemeen?
Er zijn 3 mogelijkheden om een batterij van een voertuig op te laden. Je hebt de traditionele huishoudelijke stopcontacten. Hmm? Je hebt de laadpalen of wallboxes. En je hebt de fast chargers.
Ja.
Een volledig elektrische wagen opladen aan een huishoudelijk stopcontact, Goed idee. Echt geen goed idee. Ik denk dat je al heel snel van 15 tot 25 uur kwijt bent, alvorens die wagen voor nog maar 80% op te laden.
Dus maar het kan
eerder,
wel, ja.
Het kan in geval van nood, mm-hmm. maar het is eerder iets dat is weggelegd voor plug-in hybrides. De dagdagelijkse aanbeveling, dus voor dagdagelijks opladen, is een aanbeveling om te laden aan een laadpaal of een wallbox. Daar kan je je batterij in 5 à 7 uur opladen. Wat aannemelijk goed is. Heb je dan toch binnen een hele korte periode van tijd heel veel autonomie nodig, ja, dan zijn er de fast chargers en dan kan je in nog geen 20 minuten tijd je batterij opladen voor 80%.
Ja, wat dat betreft, is dat iets dat die batterij beschadigt, dat snel laden?
Fast chargers mogen niet zeggen dat die de batterijen beschadigen.
Of sneller beschadigen?
Ook niet. Ik denk, je kan ten allen tijde snel laden, probleemloos. Het is wel zo dat het accupakket in zekere zin wordt belast met snel laden. Dat is geen geheim. Dat is ook de reden waarom dat er bepaalde veiligheidsmaatregelen worden genomen bij snel laden. Je kan je batterij maar opladen tot een range van 80% van haar capaciteit.
En dan stopt dat laden ook
en
gewoon.
En dan stopt dat laden effectief. Mm-hmm. Maar op zich kan je sowieso snel laden wanneer je maar wil.
Mm-hmm. Wat zijn zo de best practices eigenlijk om die accu's zo lang mogelijk te laten meegaan?
Er zijn er een aantal. Ik zou sowieso al voorstellen, het is een beetje te vergelijken met de smartphone, mm-hmm. batterijen van je gsm. Laat die batterij niet volledig leeglopen. Dat is nooit een goed idee. Mag wel, maar doe het dan occasioneel. Hou het in doog. Ga ook nooit boven de 90% van je accu. Dat is ook een aanbeveling. Het mag, occasioneel, maar het bespaart je batterij, de levensduur van je batterij, als je eronder gaat.
Ja, en inderdaad, een aanvulling, als je gaat gaan snel laden, is het wel aan te bevelen om zo laag als mogelijk je batterij te laten leeglopen, omdat de hoogste laadsnelheden voor een elektrisch voertuig zitten altijd in de batterijstede of helft tussen 10% en 20%. Dus hoe lager je batterij zit, hoe sneller je wagen zal opgeladen zijn richting die 20 minuten, zoals Stefan terecht zegt.
Ja, en dan een derde aanbeveling of best practice. Ja, vermijd die extreme temperaturen voor de batterij. Ik zou zeggen, wanneer dat het koud is, 's ochtends, maak gebruik van de smart app waar dat je de wagen mee kan voorverwarmen. Op die manier kan je het verbruik optimaliseren. Je hebt er met die voorverwarming niet de energie van je batterij voor nodig. Je plukt gewoon de energie van het net.
En de wagen binnenzetten misschien ook.
En de wagen binnenzetten in de mate van het mogelijke. Op die manier het verbruik van je batterij te optimaliseren. En bovendien met een voorverwarming vertrek je nog eens met een zeer comfortabele warme wagen 's ochtends.
Ja, absoluut. Ik richt mij even tot de andere expert rond de tafel, Jochen. Zijn er verschillende soorten batterijen eigenlijk met verschillende niveaus en efficiëntie? Ja. En ook actieradius?
Wel, vandaag zien we vooral batterijen met een lithium-ion samenstelling. En die hebben verschillende vermogens en verschillende capaciteiten. Door de band zien we een capaciteit van ongeveer 50 kWh tot 80 kWh vandaag als standaard. Waarmee dat je met die 80 kWh vandaag ongeveer 400 à 500 km afhankelijk van de performantie per model ver geraakt. Nu, we zien wel in de evoluties dat elke 2 jaar er op de performantie van de batterijen ongeveer 150 à 200 kilometer bij komt. Dus dat gaat heel snel vooruit, ja. Zowel voor personenwagens als voor trucks zien we die evolutie. En ook op vlak van nieuwe aankondiging van wagens zie je vandaag steeds meer wagens die een rijbereik hebben van 600, 700, 800 kilometer. Er komen ook batterijen met grotere capaciteiten richting 100 kilowattuur. Dus dat betekent dat range anxiety, dus de stress om ergens op bestemming te geraken, dat die steeds kleiner en kleiner wordt. Daarnaast is er uiteraard een heel grote evolutie gaande, want er zijn terechte kritieken op het gebruik van zeldzame aarden in de batterijen. En vandaag zien we een heel snelle beweging van lithium-ion naar LFP-batterijen, wat dan meer een lithium-samenstelling is met ijzerfosfaat. Dat is veel meer toegankelijk, dat is overal ter beschikking. En het grote probleem daarbij was 1, capaciteit. De capaciteit kon niet zo hoog gemaakt worden. En 2, de laadsnelheid was trager. Maar dat zijn 2 problemen waar dat we vandaag zien die opgelost worden. En we zien steeds meer autoconstructeurs overstappen naar de meer milieuvriendelijke variant van die LFP-batterijen. Een laatste evolutie die we zien is na 2025 steeds meer aankondigingen gaan in de richting van solid-state batterijen. En dat betekent dat er geen zuur meer aanwezig is in de batterij, maar enkel nog vaste stof. Het is dan moeilijker om de batterij op te laden, maar die technologie evolueert zodanig snel dat we na 2025 een veralgemeende en massale uitrol mogen verwachten van die solid-state batterijen. En dan heb je natuurlijk door het ontbreken van dat elektrolyt een hogere efficiëntie qua recyclage en qua hergebruik van de materialen. Dus heel veel evolutie.
Ja. Kan je als expert eigenlijk de prestaties van verbrandingsmotoren en elektrische motoren vergelijken in termen van vermogen, verbruik enzovoort?
Ja. Dat is heel moeilijk, omdat we met twee brandstoffen zitten uiteraard. We hebben elektriciteit en brandstoffen, maar het is inderdaad wel zo dat qua vermogen dat een elektrisch voertuig heel snel zijn piekvermogen bereikt, omdat daar geen brandstof eerst moet verbrand worden, op een bepaalde temperatuur gebracht worden en langzaamaan naar zijn topvermogen moet gaan. Een elektrische wagen krijgt momentaan zijn piekvermogen, dus je kan die accelereren ook heel snel. Dat is één. En dan twee, naar de brandstof toe, kunnen we er toch niet omheen dat er vandaag grote volatiliteit is in de brandstoffenprijzen. De oorlog in Oekraïne, maar ook het beperken van de brandstoffen door de OEPC, zijn toch factoren die grote onzekerheid leggen over de kostprijs van fossiele brandstoffen. Elektriciteit kan je bij je thuis opwekken met zonnepanelen. En dat is vele malen goedkoper dan elektriciteit of andere vormen van brandstoffen te gaan zoeken, waar dan ook.
Er komen steeds meer oplaadpunten, maar het gaat nog wat te traag. Wat denken jullie daarvan, Jochen? Ja, je hebt het eigenlijk al aangehaald, hè?
Wel, qua aantallen laadpunten moet ik toch wel zeggen dat wij een enorme exponentiële groei zien in het aantal oplaadpunten. Zowel op vlak van traagladers zien we een heel snelle beweging, maar ook op vlak van snelladers zijn er heel veel zaken aan het gebeuren. De traagladers komen vooral in Vlaanderen en in Brussel zien we. De Waalse overheid heeft een andere dimensie en een ander uitrolpatroon, veel trager. Daar moeten we zeker een tandje bij steken. Op vlak van snelladen zien we nog steeds dat het snelladen sneller en sneller kan. We kunnen vandaag 300 kilowatt. De nieuwste snelladers gaan zelfs 400 kilowatt, 600 kilowatt. Maar aan de andere kant is dat al een overdimensionering, een tip voor de toekomst. Want vandaag de snelste wagens qua snelladen zitten rond de 250 kilowatt. Dus snelladers gaan zetten van 600 kilowatt heeft geen zin. En er zijn er massaal veel op komst. Wij werken vandaag aan het plaatsen van snelladers, niet alleen op het publieke domein, op bijvoorbeeld parkings langs de autosnelwegen. Die komen allemaal binnen de 2 jaar, op 81 locaties in Vlaanderen alvast. Maar er zijn ook heel wat snelladers op komst bij bijvoorbeeld tankstations, supermarkten, zijn allemaal de transitie aan het maken. In elk dorp zal er binnenkort snellaadpunten aanwezig zijn. Dus de vrees voor niet op te kunnen laden is volgens mij ongegrond. De snelheid gaat heel rap.
Het blijft alleszins sommige gebruikers verbazen die nog niet de mogelijkheid hebben om 100% elektrisch te rijden. Aan de andere kant zetten Europese doelstellingen bestuurders onder druk. Zijn er alternatieven, Stefan?
Er zijn alternatieven. Ik denk vooral aan de mensen die niet zoveel kilometers doen op dagdagelijkse basis. Beperk je kilometers tot 60 bijvoorbeeld. Ja, waarom neem je dan niet de opportuniteit om een plug-in hybride aan te schaffen? En nogmaals, met een plug-in hybride kan je ook perfect maand na maand elektrisch rijden zonder ook maar één druppel brandstof te consumeren. Alles komt erop neer om de juiste planning te maken, goed in te schatten hoe ver je gaat, de juiste laadstations in kaart te brengen op voorhand. En dan kan je perfect elektrisch rijden met een goedkopere plug-in hybride. Anderzijds, voor de mensen die nog wat afkerig zijn naar elektrische wagens, ja, de gewone wagens met brandstof, die zijn voor wat de benzinewagens betreft ook nog toegankelijk in de steden tot 2035. Dus ja, ook voor die mensen, die hoeven niet te aarzelen als ze twijfels hebben, dat ze dan liever opteren voor een gewone wagen met brandstof en een beetje de kat uit de boom kijken naar hoe de markt zal veranderen of zien hoe de markt reageert op de elektrificatie die aan de gang is momenteel. En dan de aanschaf van de elektrische wagen uit te stellen op latere datum kan ook perfect. En last but not least, ja, voor diegenen die de jeugd, zou ik zeggen, want die gaan er het meeste op in, ja, er bestaat nog altijd iets als carsharing. We zien vandaag elke dag bijna een wagen voorbijrijden. Wel, dat zijn ook alternatieven om zich van punt A naar punt B te mobiliseren. Ja.
Er zijn mogelijke alternatieven voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om snel tot een laadnetwerk zich aan te sluiten. En ja, voor de rest van ons die stedelijker wonen, hebben zij misschien ook wel nood aan een mentaliteitsverandering, Stefan?
Ja, ik denk het wel. Ook daar, ondanks hetgeen we zien in Brussel, ze geven ons vaak nog wel de indruk dat ze de wagen willen bannen uit de steden en uit het verkeer. Ondanks dat zien we toch dat in Brussel aardig wat inspanningen worden geleverd om de laadinfrastructuur te ontwikkelen, verder te ontwikkelen. We zien dat er toch wel aardig wat laadpunten bij zijn gekomen. Bedoeling in 2024 is zelf om de 150 meter van je thuis een laadpaal te hebben. Dus men is wel op weg om daar iets te installeren dat ons kan helpen. Ja, en anderzijds, we zien ook dat er openbare wagenparken zijn, openbare parkings met laadstations. We zien ook al de laadpunten op de parkings van de supermarkten. Dus er zijn inspanningen op dat vlak.
Er bestaan helaas ook heel wat mythes. En een van de meest gehoorde mythes over elektrische auto's is in feite hearsay, maar heeft grote gevolgen voor de aankoopcriteria. Bestuurders jagen op de grootste actieradius. Stefan, een actieradius van 800 kilometer is mogelijk, maar is dat ook nodig?
De vraag is, wanneer en met welke regelmaat heb je echt die autonomie van 800 kilometer nodig? Studies hebben uitgewezen dat de gemiddelde Belg dagbasis 40 kilometer met zijn wagen rijdt. Waarom zou je dan een batterij van een radius van 800 kilometer elke dag meezeulen?
Nu, dat vermogen, gaat dat nog groeien?
Het vermogen gaat sowieso groeien. Er wordt steeds meer gevraagd van de laders, er wordt steeds meer gevraagd van de wagens. Dus op vlak van vermogen kunnen wij comfort bieden. Alleen vermogen en snelheid van laden en grotere batterijen hebben allemaal een prijskaartje. Dus het is altijd duurder om te laden aan de snellader. Maar we zien dat door de komst van vele snelladers verwacht ik binnen een paar jaar een democratische beweging naar goedkopere laadtarieven. We zien ook dat die uitbaters van die snellaadstations dat die veelal beroep doen op hernieuwbare energie, die op wanneer dat ze beschikbaar is, ook veel goedkoper is. En door die twee bewegingen zien we, ja, we gaan naar meer vermogen, maar we gaan ook sowieso, doordat er meer laadstations ter beschikking komen, gaan we ook naar een prijsdaling, verwacht ik, de komende jaren.
Even heel praktisch misschien nu, heren, als je drie belangrijke criteria had om te overwegen een EV aan te kopen, welke zouden dat dan zijn?
Wel, van mijn kant uiteraard als expert kijk ik in de eerste plaats naar de batterij. De batterijvermogen, maar vooral de batterijcapaciteit, omdat die bepalend is voor het rijbereik van de wagen. Niet dat dat nog een criteria is, moest ik nu nog naar een nieuwe wagen moeten kijken. De wagens waar die vandaag op de markt komen, beginnen gemakkelijk aan 600 kilometer. Dus dat is geen issue meer, maar dat is toch een keuzecriterium, denk ik. Uiteraard is het design, en Stefan had het daarnet ook al over functionaliteiten, artificial intelligence, data worden heel belangrijk. Dus al die zaken, design van de wagen, is toch nog altijd een persoonlijke keuze. Dus dat speelt zeker ook mee. En wat mij betreft, waar ik heel erg naar uitkijk in de heel nabije toekomst, is de functionaliteit van het bidirectionaliteit, dus het tweerichting laden van elektrische wagens. Ja. Ik kijk er heel erg naar uit om mijn overschotten van mijn hernieuwbare energie thuis overdag in mijn batterij te steken en 's avonds er weer uit te halen. Ja. En dat zijn functionaliteiten die ook weer tot de innovatie van de e-mobility sector behoren en die heel snel op ons afkomen.
Ik nodig jullie even uit om samen een sprong in de toekomst te wagen. Dit is het derde deel van deze podcast en het laatste, namelijk wat heeft de toekomst in petto voor dit type energie dat nu 10% van de Belgische auto's van brandstof voorziet? Kunnen we rekenen op batterijen die steeds efficiënter en sneller op te laden zijn? Stefan.
Ben ik van overtuigd, zolang tijd geld kost, zullen alle ontwikkelaars blijven geld steken en energie steken in het zoeken naar meer efficiëntere oplossingen en snellere oplaadtijden. En laat me toe om even terug te refereren naar mijn droomwagen, de Peugeot Inception Concept. Wel, daar zijn de ontwerpers erin geslaagd om dankzij baanbrekende technologieën gewicht te besparen. Dankzij de keuze van lichtere materialen, luchtdichte materialen, lichtere zetels of fijnere zetels. Ja, en op die manier dan toch ook weer energie te besparen, elektrisch rendement verhogen.
Ja. Jochen, wat denk jij?
Ik ben ervan overtuigd dat we naar de toekomst toe de wagen steeds meer als een oplossing voor ons energiesysteem gaan zien en niet meer als een basis voor onze mobiliteit. Een wagen staat 90% van de tijd staat die stil. En elektrische wagens bieden voor het eerst een oplossing om ook na te gaan denken van wat gaan we doen met die wagen die 90% van de tijd stilstaat en we gaan die batterijen nodig hebben in ons Belgisch systeem. Vergeet niet dat we binnen 2 jaar 3 extra kerncentrales gaan sluiten en dat we steeds meer naar de toekomst moeten gaan nadenken over een efficiëntere gebruik van onze elektriciteit. Dat betekent in de eerste plaats dat we gaan naar een systeem waarbij dat we overnacht zullen gaan opladen thuis. Want dan gebruikt bijna niemand energie, niet de bedrijven en niet de huishoudens. En zo kunnen we miljoenen en miljoenen wagens gaan opladen en gaan integreren in ons Belgisch systeem.
Ja. Stefan, dat is iets waar jullie ook aan werken, toch? Hè?
Ja, absoluut. In Turijn is er trouwens een project waar ongeveer een 700 wagens geconnecteerd worden aan het elektriciteitsnetwerk en waarvan de batterij in functie van hun geplande traject wordt opgeladen of juist ontladen. En om op die manier dan toch ook weer de elektriciteit op de juiste manier te benutten, waar nodig en alle pieken op te vangen.
Stefan, wat zijn volgens jou de criteria daarvan?
Ja, ik bekijk het eerder vanuit klantenperspectief en dan zou je kunnen zeggen dat er 3 criteria zijn die belangrijk zijn bij de aankoop van een elektrische wagen. Enerzijds is er de gebruiker. Koop je de wagen aan als particulier of als bedrijf, professional? Want dan zijn er toch een aantal zaken die een rol kunnen spelen. Denk maar aan de catalogusprijs. Vandaag voor een particulier toch eerlijkszins nog vrij duur in aankoop. En als professional zijn er toch ook wel wat fiscale incentives die kunnen maken dat je of gaat voor plug-in hybride of voor een elektrische wagen. Dat is 1, hè, dat is het eerste criterium. Een ander criterium zijn de dagelijkse kilometers die je aflegt. Ik zei het al net, kan je de dagelijkse kilometers beperken tot 60 kilometer? Ja, dan kan je misschien beter opteren voor de plug-in hybride. Eerder dan de volledig elektrische wagen. En last but not least, heb je toegang tot de laadinfrastructuur. Hè? Kan me goed inbeelden dat iemand die op het einde van de wereld woont, dat die geen laadinfrastructuur in zijn onmiddellijke omgeving heeft, dan wordt het ook heel moeilijk om een elektrische wagen aan te schaffen. En in die zin is het dan weer beter om een brandstofwagen aan te kopen.
Stefan, Jochen, we zijn aangekomen op onze bestemming. Dank jullie wel. Stefan de Smet, B2B-directeur bij Stellantis Belux. En Jochen de Smet, voorzitter van EV Belgium en ook van Ecreo. En onze expert vandaag in elektrische voertuigen. Bedankt voor jullie tijd. Het was enorm boeiend. En hopelijk zien we elkaar snel nog eens een keertje. Beste luisteraars, ik zie jullie graag terug voor de volgende aflevering. Vergeet niet te luisteren naar de andere afleveringen in deze podcast. De auto van morgen. En als je dit gesprek interessant vond, aarzel dan niet om het met anderen te delen. En abonneer je. Hartelijk dank.